Onze hulp is in de naam van de Heere die hemel en aarde gemaakt heeft, die trouw houdt tot in eeuwigheid en die de werken van zijn handen niet loslaat. Genade zij u en vrede van God de Vader door Jezus Christus de Heere in de gemeenschap van de Heilige Geest. Amen. Gemeente, laten we met elkaar zingen van Psalm 1, de versen 1 en 2. Welzalig hij die in der boze raad niet wandelt, nog op het pad der zondaar staat, nog nederzit, daar zulke samenrotten die roekeloos met God en godsdienst spotten. En we zingen ook het tweede vers, want hij zal zijn gelijk een frisse boom.
Thank you.
Gemeente, laten we nu samen gaan luisteren naar de heilige wet van God, de 10 geboden en de hoofdsom die de Heer Jezus daarvan gaf. En daarna zingen we als antwoord uit de berijming van de 10 geboden, het laatste couplet, vers 9. Och, of wij uw geboon volbrachten. Het 9e vers uit de berijming van de 10 geboden. Gemeente, hoor nu de wet van de Heere onze God. Toen sprak God al deze woorden: ik ben de Heere, uw God, die u uit het land Egypte, uit het slavenhuis geleid heeft. U zult geen andere goden voor mijn aangezicht hebben. U zult voor uzelf geen beeld maken, geen enkele afbeelding van wat boven in de hemel of beneden op de aarde of in het water onder de aarde is. U zult zich daarvoor niet neerbuigen en die niet dienen, want ik, de Heere, uw God, ben een naijvere God die de misdaad van de vaderen vergeldt aan de kinderen, aan het derde en vierde geslacht van hen die mij haten, maar die barmhartigheid doet aan duizenden van hen die mij lief hebben en mijn geboden in acht nemen. U zult de naam van de Heere uw God niet ijdel gebruiken, want de Heere zal niet voor onschuldig houden wie zijn naam ijdel gebruikt. Gedenk de Sabbatdag, dat u die heiligt. Zes dagen zult u arbeiden en al uw werk doen, maar de zevende dag is de Sabbat van de Heere uw God. Dan zult u geen enkel werk doen, u, nog uw zoon, nog uw dochter, nog uw slaaf, nog uw slavin, nog uw vee, nog uw vreemdeling die binnen uw poorten is. Want in zes dagen heeft de Heere de hemel en de aarde gemaakt, de zee en al wat erin is, en hij rustte op de zevende dag. Daarom zegende de Heere de Sabbatdag en heiligde die. Eer uw vader en uw moeder, opdat uw dagen verlengd worden in het land dat de Heere uw God u geeft. U zult niet doodslaan, u zult niet echtbreken, u zult niet stelen, u zult geen vals getuigenis spreken tegen uw naaste. U zult niet begeren het huis van uw naaste, u zult niet begeren de vrouw van uw naaste, nog zijn slaaf, nog zijn slavin, nog zijn rund, nog zijn ezel, nog iets wat van uw naaste is. En op een vraag van een van de schriftgeleerden, wat is het eerste van alle geboden, antwoordde Jezus: het eerste van alle geboden is: hoor Israël, de Heere onze God, de Heere is één. En u zult de Heere uw God lief hebben met heel uw hart en met heel uw ziel en met heel uw verstand en met heel uw kracht. Dit is het eerste gebod. En het tweede hieraan gelijk is dit: u zult uw naaste lief hebben als uzelf. Er is geen ander gebod groter dan deze. Amen. Laten we ons nu voor de Heere verootmoedigen, hem zoeken in ons gebed. Laten we samen bidden. Heere, driemaal heilige God, Vader, Zoon, Heilige Geest, wij prijzen en loven uw naam. U bent veel heerlijker dan wij ons kunnen voorstellen, dan we tegen elkaar kunnen zeggen, dan we ook tegenover u kunnen belijden, kunnen uitzingen in ons lied. Toch, Heere, geef dat we in deze dienst, in deze eredienst, deze dienst van woord en gebed, ons daarin mogen oefenen om dat toch te doen. Want daarvoor hebt u ons geschapen. Daarvoor zijn we uit uw hand voortgekomen. U hebt ons geschapen tot u, tot lof van uw naam. Om u te verheerlijken in onze woorden, in onze levenswandel en heel onze levensopenbaring. Heer, we danken u dat u ons aan het begin van een nieuwe week hier samenbrengt op deze eerste dag. Dat we mogen beginnen met rusten. Dat we mogen beginnen met u te zoeken. Uw koninkrijk en zijn gerechtigheid. Dat u het ons laat merken, laat voelen dat we niet kunnen leven bij brood alleen, maar dat we leven moeten van ieder woord dat uitgaat uit uw mond. Heer, we belijden u dat we vaak leven alsof we aan dat gewone, natuurlijke, aardse brood wel genoeg hebben. En daar zijn we zo druk mee, met die vraag: wat zullen we eten? Wat zullen we drinken? Waarmee zullen we ons kleden? Hoe kunnen we ons amuseren? Dat zijn vragen, Heer, waarmee we heel makkelijk de week kunnen vullen. Maar u stelt andere vragen aan de orde. Ook in deze dienst. En dat is de vraag: hoe raak ik mijn zonde kwijt? Hoe leer ik God kennen? Hoe zal ik leven? Heere God, we bidden u om de opening van uw woord en om de leiding van uw Heilige Geest. Opdat die woorden en die vragen gaan leven in ons hart. En opdat we ook daarop een antwoord mogen vinden. Heere, wij bidden u om de openbaring van de Heer Jezus Christus in ons midden en in onze harten. Dat dat grote wonder mag plaatsvinden, Heere. Dat we het kunnen zeggen met de apostel: ik leef, maar niet ik, maar Christus leeft in mij. Heren, dat we hem mogen kennen. En dat vanochtend, Heren, dezelfde ervaring mogen opdoen als de discipelen eens op de berg de verheerlijking. En zij opziende zagen niemand dan Jezus alleen. Heren, breng hem tot ons uit en geef dat we in de verkondiging van het woord zijn stem mogen horen en zijn wijd uitgebreide armen mogen zien. En Heere, wilt u ons zo aan hem verbinden door een levend geloof, dat we nooit meer van hem los kunnen komen. En Heere, we weten wie we zijn, hoe we hier gekomen zijn, hoe we staan tegenover u. Heere, werkt dat geloof in ons hart als dat geloof er nog niet is. En als we u mogen kennen, Heere, wilt u dat geloof dan verdiepen en wilt u de liefde verinnigen en de hoop verlevendigen. Laat het voor ieder van ons een gezegende dienst zijn, voor de ouderen, voor jongeren, voor kinderen. Heere, wilt u voor ieder van ons iets hebben, iets meenemen, waarmee we in ons leven verder kunnen. Heere, wilt u ons helpen in alle onderdelen van deze dienst. Wilt u de organist bijstaan in begeleiding van de gemeentezang, de koster bij al zijn werkzaamheden, de collectanten. Laat in deze dienst alles met orde verlopen. Maar wilt u bijzonder ook waaien door deze kerkzaal en in ons hart met de wind van uw geest. En wilt u, Heere God, onze harten van binnen brandende maken. In de opening van het woord. Heere, geef ons zo met elkaar een rijk gezegende dienst. Gedenk ook allen die aan ons verbonden zijn, die thuis zijn. Wilt u ook hen zegenen en er helemaal bij betrekken. We vragen het u in Jezus' naam. Amen. Gemeente, laten we met elkaar lezen uit het Oude Testament, het boek van de Psalmen. En dan lezen we met elkaar Psalm 119. Niet die hele psalm, maar de eerste twee strofen, de eerste twee coupletten. Dat is de versen 1 tot en met 16. Psalm 119, de versen 1 tot en met 16. In mijn Bijbeltje staat boven die psalm vreugde over de wet. We lezen daar het woord van God. Welzalig zijn de oprechten van wandel die in de wet van de Heere gaan. Welzalig wie zijn getuigenissen in acht nemen, die hem met heel hun hart zoeken. Die ook geen onrecht bedrijven, maar in zijn wegen gaan. Heere, u hebt geboden om uw bevelen ten zeerste in acht te nemen. Och waren mijn wegen zo vast om uw verordeningen in acht te nemen. Dan zou ik niet beschaamd worden als ik oog zou hebben voor al uw geboden. Ik zal u loven met een oprecht hart wanneer ik uw rechtvaardige bepalingen geleerd heb. Ik zal uw verordeningen in acht nemen. Verlaat mij niet geheel en al. Waarmee houdt een jonge man zijn pad zuiver? Als hij dat bewaart, overeenkomstig uw woord. Ik zoek u met heel mijn hart. Laat mij van uw geboden niet afdwalen. Ik heb uw belofte in mijn hart opgeborgen, opdat ik tegen u niet zondig. Geloofd, zij u Heere, leer mij uw verordeningen. Ik heb met mijn lippen verteld al de bepalingen van uw mond. In de weg van uw getuigenissen verblijd ik mij meer dan in alle bezit. Ik overdenk uw bevelen en heb oog voor uw paden. Ik verblijd mij in uw verordeningen. Uw woord vergeet ik niet. Tot zover de lezing uit het woord van God. U krijgt nu gelegenheid om uw liefdegaven te geven. De collecten die nu worden gehouden, van harte de collecten aanbevolen, ook straks de collecten bij de uitgang. De Heere zegen u en ook uw gaven. Als inleiding op de woordverkondiging gaan we zingen van Psalm 119 en daarvan het eerste vers. Welzalig zijn de oprechten van gemoed die ongeveinsd des Heere wet betrachten. En ook vers 7, ik heb anderen al de rechten van uw mond met lust verteld en vlijtig onderwezen. We zingen van Psalm 119, het eerste en zevende vers. Gemeente, u vindt de tekst voor de prediking in vers 14 van de gelezen psalm. Psalm 119, vers 14. Waar de dichter van deze psalm schrijft: in de weg van uw getuigenissen verblijd ik mij meer dan in alle bezit. Dat is de tekst voor de prediking. Gemeente, wij leven in de tijd van het kerkelijk jaar die overigens volkomen ten onrechte wel wordt aangeduid als de feestloze tijd. De feestloze tijd van het kerkelijk jaar. Tussen Pinksteren, zeg maar in de maand mei, en de Adventstijd, die begint in december, zijn er geen feesten. Meer dan een half jaar. Ik heb dat net genoemd ten onrechte, want alleen al de wekelijkse zondag hoop ik dat u die ervaart en beleeft als een wekelijks terugkerend feest. Maar goed, zo wordt dat dan genoemd. In Israël hebben ze daar trouwens geen last van. Van een feestloze tijd, een feestloos half jaar. Want ieder jaar wordt door het volk Israël het zogenaamde Loofhuttenfeest gevierd. In de maand die wij oktober noemen. En dat doen ze niet omdat ze daar zelf aardigheid in hebben. Nee, dat doen ze op Gods bevel. En tijdens dat feest, jongens en meisjes, deden en doen nog steeds de Israëlieten iets wat jullie misschien ook de afgelopen zomer wel hebben gedaan. Dan gaan ze kamperen. Dan wonen ze een week lang in een soort van tenten. Tenten die niet van zeil gemaakt zijn, maar van takken en van bladeren. En dat doen ze nog steeds, hè? Want Am Yisrael Chai, het volk Israël, leeft. En tijdens dat feest herdacht en herdenkt Israël dat ze na de bevrijding uit de slavendienst van Egypte, het slavenhuis van Egypte, dat ze gedurende 40 jaar in tenten hebben gewoond en dat de Heere God in die tijd hen beschermde. En daarom moest Israël en moet Israël op dat feest vrolijk zijn voor het aangezicht van de Heere. Kun je lezen in het boek Leviticus. Vrolijk zijn. En daarnaast was dat Loofhuttenfeest een oogstfeest waarin de Heere werd gedankt voor de druivenoogst en ook voor de olijvenoogst. In een late tijd werd aan dat feest, dat oorspronkelijk een week duurde, nog een achtste dag en zelfs een negende dag toegevoegd. En met name die negende dag zijn ook vandaag de straten van Jeruzalem overvol. Er wordt namelijk het feest Simchat Torah gevierd. Het feest van de vreugde van de wet. En ja, dan gaat het er heel wat uitbundiger aan toe dan wij in onze kerkdiensten en in onze kerkelijke bijeenkomsten gewend zijn. En dan pakken mensen, die pakken die Torah-rollen, die wetsrollen. Want ze lezen niet uit een gebonden boek zoals wij of uit een paperback, maar ze lezen uit een grote boekrol, het woord van God. En die Torah-rollen, die wikkelen ze dan in doeken en die dragen ze rond in de synagogen en nemen ze mee naar buiten op straat. En daar zingen ze en daar dansen ze met die Torah-rollen in hun armen. En je ziet zelfs mensen die wetsrollen kussen. Zullen wij niet zo gauw doen. Maar uit dat feest Simchat Torah, daaruit blijkt dat, ja, dat het volk Israël geweldig verguld is, geweldig blij is met die Torah, met die wet die ze uit Gods hand hebben ontvangen. En in het kussen van die wetsrollen tonen ze ook de liefde die ze hebben tot de wet van God. Daar is een hele innige relatie tussen de gelovige Israëliet en het woord van God. Dat is toch mooi? En ik hoop dat u en dat jullie ook zo'n verbondenheid ervaren met het woord van God. En dat je kunt zeggen, zoals die psalmdichter dat doet: ik ontving door uw bevelen het leven. Want door dat woord heeft de Heere grote dingen gedaan in mijn leven. Door dat woord leerde ik mezelf kennen in mijn schuld voor God. Maar het woord heeft me ook gereinigd, heeft me verzoend, het heeft me bemoedigd en vertroost. Dat woord dat bracht me bij de voet van het kruis. Dat woord dat heeft me de weg gewezen in al mijn levensvragen. En dan zul je je Bijbeltje niet kussen en dan zul je niet meer ronddansen op straat. Maar dan heb je dat woord van God wel lief. En dan zult geen dag gesloten laten. Er is nog iets te vertellen van dat loofhuttefeest dat misschien voor de jongens en meisjes wel interessant is. Want jongens en meisjes, jullie moeten het als je een kerkdienst bijwoont. Daar moet je het in de kerk meestal doen met één enkel pepermuntje of een ander snoepje. En als je heel braaf bent en je zit stil, dan krijg je misschien nog een tweede in de loop van de preek van je moeder of van je vader. Maar Joodse kinderen, die krijgen op dat feest van de vreugde van de wet allerlei snoep toegestopt. En dat doen de Joden met een reden. Dat ze hun kinderen zoveel snoepgoed geven. Want zo leren die kinderen dat de smaak van Gods wet niet zuur is en niet bitter is, maar zoet. De dichter van Psalm 19, we zullen die psalm straks nog zingen, die zegt dat de geboden van de Heere zoeter zijn dan honing en honingzeem. Dat leren die kinderen door dat snoep te eten. Nou, zo vieren de Joden hun feest Vreugde de Wet, Simchat Torah. En toch, ja, laat nou maar eerlijk zijn, als gereformeerde christenen, komt op ons een beetje vreemd over. Vreugde van de wet. En we vragen ons af, valt er aan de wetten van God eigenlijk wel zoveel vreugde te beleven? Wij brengen het woord wet, dat brengen in verband met dwang en met vrijheidsbeperking en met straffen en met sancties. En als je haast hebt, is het heel hinderlijk dat je niet harder mag dan 50 kilometer per uur binnen de bebouwde kom. En niet harder dan 120 of hier en daar 130 op de snelweg. En op school zijn er ook allerlei lastige regels waaraan je houden moet. Kom je te laat, dan krijg je corvée. En door al die wetten wordt onze levensruimte behoorlijk beperkt. Mensen beleven er vaak meer vreugde aan om wetten te ontduiken dan ze te houden. En als je dan aan de wet van God denkt, ja, dan is het toch eigenlijk niet anders. Als je 's ochtends, zoals vanochtend in deze dienst, de 10 geboden hoort, dan wordt er voor ons beseft tot 10 keer een bordje verboden toegang neergezet. Zo voelen we dat. Dit mag niet en dat moet. En de dingen die je leuk vindt, jongelui, dingen die je leuk vindt, die mag je dan meestal niet. En de dingen die je niet leuk vindt, die moet je. En dan horen we vanochtend in die tekst, horen we iemand zeggen dat hij vrolijker is in de wet, in de weg van Gods getuigenissen, dat hij daar zich meer in verblijdt dan in alle bezit. En dat is vreemd. Vrolijk zijn over de wet van God. En jij zegt vanochtend, nou dominee, ik word daar niet vrolijk van. Nou, maar de dichter van Psalm 119 wel. En die vrolijkheid die klinkt eigenlijk deze hele psalm door. Psalm 119 is trouwens niet alleen de langste psalm die we hebben in het psalmboek, maar het is ook een waar kunststuk. Boven de eerste 8 versen staat de eerste letter van het Joodse alfabet. U kunt het ook waarschijnlijk vinden in uw bijbeltje. Alef staat er dan, en dan Beet, Gimel, Dalet. Ga zo maar door. Dat is zeg maar het hele Hebreeuwse alfabet. En dat betekent dat die eerste 8 versen van Psalm 119 beginnen, al die versen beginnen met de Hebreeuwse letter Alef, de eerste letter van het Hebreeuwse alfabet. En van het tweede couplet, waar onze tekst het is, beginnen alle coupletten met de tweede letter van het Hebreeuwse alfabet, de Beet. Dat is dan ook niet willekeurig gedaan, want bijvoorbeeld die derde couplet beginnen alle versen met de letter Gimel. En laat dat dan net de eerste letter zijn van het Hebreeuwse woord geer. En dat betekent vreemdeling. En het gaat in dat couplet vooral over de vreemdelingschap. En het vierde couplet begint met dalet. En dat is de eerste letter van het woord derech, weg. En het gaat ook voortdurend in dat couplet over de weg van Gods getuigenis. Dus het is een geweldig kunstzinnig geschreven psalm. Een hele lange psalm, de langste die we hebben, maar ja, met maar één onderwerp, één thema. Er zijn allemaal variaties op hetzelfde thema. Van begin tot aan het eind looft die psalmdichter de wet van God, betuigt hij zijn liefde tot die wet en bidt hij de Heere om zijn genade en zijn geest om die wet na te leven. Dan moet ik erbij zeggen dat het woord wet ons misschien wel op een verkeerd been zet. Ikzelf, dat roept bij ons allerlei negatieve gedachten en associaties op, maar in het Hebreeuws staat er dus dat woord Torah. En dat woord Torah, dat is een heel positief woord. Dat woord Torah, dat betekent eigenlijk dit. Een vingerwijzing. Een aanwijzing. Het is het onderwijs van de Heere aan zijn volk. Onderwijs waardoor hij hen leert om in zijn wegen te wandelen. He, zoals een vader en een moeder een kind leren lopen. Dus God gaf zijn wet niet aan Israël om dat volk klein te houden. Integendeel, hij gaf zijn geboden aan Israël om dat volk te leren leven. Om ervoor te zorgen dat het volk zich op een goede manier zou ontwikkelen tot, ja, zeg maar, tot geestelijke volwassenheid. Nou, de Heere heeft zijn wet aan zijn volk gegeven. Je zou kunnen zeggen als een omtuining. Als een bescherming. Ik kijk naar de jongens en meisjes. Misschien hebben jullie thuis nog wel een klein broertje, klein zusje. 1, 2 jaar oud. En wat doet je moeder dan? Die stopt dat broertje of dat zusje in een box. Hè? Want dan heb je waarschijnlijk een box in de huiskamer staan. En daar heb je vast wel meegemaakt dat je broertje, dat zusje dat helemaal niet leuk vindt. Hè? Dat kind dat begint te huilen, begint te trekken aan de spijlen van die box. Want dat kind dat wil eruit. Want dat kan zich in die box niet vrij uit bewegen. Dat kan niet gaan waar het wil. Maar waarom doet een moeder dat nou? Waarom stopt een moeder zo'n klein kind, zo'n peuter, nou in een box? Niet om dat kind te plagen, maar om het te beschermen. Want als zo'n klein kind vrij uit zijn gang kan gaan, ja, dan stoot het zich aan de tafelpoot of het trekt het tafelkleed van de tafel en misschien staat er een vaas op die dat kind dan over zich heen krijgt. Of een ander voorbeeld. We hebben in Nederland op veel plaatsen hebben we dijken aangelegd. Nou, daar weten jullie in Noordwijk ook alles van. Dijken langs rivier, rondom polders en aan zee. En die dijken, die zijn er niet om het leven te beperken, maar om het leven te beschermen. Als die dijken er niet waren, als die duinen er niet waren, dan zou het water, dat zou zo verwoestend het land binnenstromen en het leven onmogelijk maken. Maar zo heeft de Heere aan zijn volk zijn wet gegeven als een bescherming rondom dat volk. Om voor het volk Israël het leven mogelijk te maken. Want zoals water bij een stormvloed, zo richt ook de zonde een geweldige ravage aan in het leven. Nou, dat hoef ik u niet te vertellen, want dat zien we allemaal in onze tijd, als je ogen een beetje openhoudt. We leven in een tijd van allerlei geestelijke dijkdoorbraken. Normen en waarden die vervagen, Gods geboden, die worden als verouderd aan de kant gezet. En mensen zijn bezig om, en onze overheid doet eraan mee, om overal dijken op te blazen. En je ziet de gevolgen. Het leven raakt in de knel, dat zie je toch? Ongeboren leven, pasgeboren leven, maar ook het leven van bejaarden en van zwaar gehandicapten. Er is een geweldige gebrokenheid in huwelijken en gezinnen als gevolg van een vrije seksuele moraal. De rustdag wordt geofferd op het altaar van de economie. En mensen raken burn-out, mensen raken opgebrand, want we zijn niet geschapen om 7 dagen per week, 24 uur per dag te werken. We hebben die rustdag, we hebben die rustmomenten nodig. We hebben ook vandaag in het maatschappelijk leven en in ons persoonlijk leven de wet van de Heere God nodig als een omtuining, als een beschermende muur om ons heen. Wat zou er van ons terechtkomen, gemeente, als de Heer ons zou overlaten aan de verlangens van ons eigen hart? Dus de wet, een beschermende muur rondom dat volk van Israël. Teken van de liefde van de Heere voor zijn uitverkoren volk. Dan gebruikt de psalmdichter in onze tekst van vanochtend, vers 14, niet dat woord Torah, maar hij gebruikt een ander woord dat vertaald is met getuigenis. En dat is een woord dat vooral te maken heeft met het verbond dat de Heere met zijn volk gesloten heeft. En de kinderen die weten wel dat de Heere God, kort nadat hij het volk Israël had bevrijd uit de slavernij van Egypte, dat hij toen bij de berg Sinaï aan het volk de 10 geboden heeft gegeven op 2 stenen platen. Dan moet je niet denken aan hele grote platen, maar dan moet je meer denken aan hele kleine kleitabletten. Maar hoe dan ook, 2 stenen platen. En die stenen platen, die moesten in de ark worden gelegd. En daarom heette de ark ook de ark van het verbond, of de ark van de getuigenis. Omdat daar die 2 platen waren neergelegd. De Heere heeft zich aan zijn volk verbonden, heeft gezegd, ik ben uw God. Maar hij heeft ook dat volk verbonden aan zichzelf, heeft gezegd, maar jullie, van jullie kant, jullie zullen mijn verbond houden, jullie zullen leven naar mijn getuigenissen. Want elk verbond kent 2 delen, 2 partijen, hè, dat kan ons doopformulier ons al leren. Het volk Israël moet binnen dat verbond leven naar de geboden van God uit dankbaarheid, want de Heere was de bevrijder van zijn volk. Want hoe beginnen de 10 geboden? Hoe beginnen de 10 geboden? Je hebt het vanochtend kunnen horen, jullie ook. En dan weet je, de 10 geboden beginnen niet met, u zult geen andere goden voor mijn aangezicht hebben. Nee, de wet begint niet met een bevel, maar met een belofte. Ik ben de Heere, uw God. En vervolgens een reminder, een herinnering, die u uit Egypte, uit het diensthuis, uitgeleid hebt. Ik heb jullie bevrijd. Maar luister nu naar mij, jullie bevrijder, want anders word je opnieuw slaaf. In het verbond verklaart de Heere zijn liefde om onze wederliefde te wekken. Nou ja, dat zegt ons doopformulier, dat we deze enige God liefhebben, vertrouwen, aanhangen met heel ons hart, met heel onze ziel. En met al onze krachten. Dus als de Heere in je leven komt, als de Heere je geesten tot leven wekt, dan krijg je de Heere lief. En dan ga je zingen, God heb ik lief, Psalm 116. En dan krijg je ook Gods wet lief. En kijk, er zijn mensen die zeggen althans dat ze God lief hebben, maar die storen zich niet aan zijn geboden. Ze zingen wel Psalm 116... God heb ik lief, maar ze zingen niet Psalm 119. Nou, dan klopt er iets niet. Dan klopt er iets niet. Want God liefhebben, dat is niet alleen maar een gevoelszaak, een warm gevoel van binnen, maar God liefhebben, dat is ook praktijk. En dat doe je niet alleen met je hart, maar dat doe je ook met je handen en met je voeten in de naleving van de wet van God. Nou, hier in Psalm 119, hier zingt iemand die de Heer heeft leren kennen. En dat is niet iemand die met God in het reine probeert te komen, zoveel mogelijk naar de wet van God te leven. Maar hier zingt iemand die met God in het reine is. Iemand die van genade mag leven, van de vergevende liefde van God mag leven. En nu heeft hij die wet van God zo lief gekregen, omdat hij God heeft lief gekregen. En zo gaat dat. Hé, jongens, als je een meisje lief hebt, als je verliefd bent op een meisje, en doe je wat ze vraagt. Ben je zelfs bereid om er huiswerk te maken. Nou, zo is het in de relatie met God ook. Als je de Heere hebt lief gekregen, ja, dan is je eigenlijk niks te veel. Dan leef je zoals hij dat vraagt. Niet gedwongen, maar uit de liefde van je hart. Niet om bij de Heere een wit voetje te halen. Nee, want dan mag je al weten dat hij onvoorwaardelijk van je houdt. Maar dat heeft wel gevolg. Dan kijk je niet meer naar die serie op tv, omdat je voelt dat wat je daar ziet, dat tussen jou en de Heer inkomt. En dan verwijder je die muziek van je iPod of van je smartphone, omdat je voelt dat schadelijk is voor je geestelijk leven. Dan zoek je naar verzoening bij dat conflict in je familiekring. Dan doe je niet mee aan die verziekte sfeer op je werk. Dan verklaar je de oorlog aan die boezemzonde die telkens weer de kop opsteekt. Je krijgt last van elke zonde die je doet. Je ruimt tijd in je agenda om aandachtig je Bijbel te lezen. Je zoekt dagelijks God in je gebed om zijn wil in je leven te leren kennen. Je bidt hem de kracht om die wil ook te doen. En dan zeg ik vanochtend tegen u, tegen jullie, dat leef. Dat is niet knellend, maar dat is bevrijdend. Want als je Psalm 119 gewoon eens doorleest, moet u thuis dan maar eens doen. Moet je gewoon even de tijd voor nemen, eens doorlezen. Dan merk je en dan voel je dat het leven van die psalmist niets te maken heeft met wetticisme. Met dat wetticisme van raak niet en smaak niet en roer niet aan. Dat angstige, dat krampachtige. Van die mensen die je wel tegenkomt. In de kerk, in de gemeente. Dat zal hier in Noordwijk niet anders zijn dan in Nijkerk. Van die mensen die het gewoon heel erg nauw nemen. En je kunt er ook wel respect voor opbrengen. Tenminste, ik wel. Ik kan daar meer respect voor opbrengen dan voor mensen die maar raak leven. Mensen die het heel nauw nemen. En toch, als je dan met zulke mensen aan de praat raakt, dan proef je de liefde niet. En als je nou aan ze vraagt, mag je nou ook persoonlijk met je hart de Here kennen? En heb je nou de geest van het kindschap ontvangen? Dan schudden ze toch nee. Maar gemeente, als je nou de geest van het kindschap, de geest van de aanneming tot kinderen, van de adoptie niet hebt ontvangen, dan is er een andere geest die je vervult. Dat is de geest van de slavernij. Kijk, in onze samenleving is de dienstplicht afgeschaft, maar in de godsdienst kom je dat nog tegen, hoor, dienstplicht. Dan wordt er gevraagd, ja, waarom doet hij dat nou eigenlijk? Dat vragen ze dan, waarom doet hij dat? Dan zeggen ze, dat moet hij van zijn geloof. Dat moet hij van zijn geloof. Moet u ook zoveel van uw geloof? En jij, heb jij misschien een magie geloof? Magie geloof. Je vraagt misschien af wat dat is. Nou, dat is dat je voortdurend vraagt, misschien aan je vader en moeder, mag je dit en mag je dat? Maar als je daar je leven door laat beheersen, dan ben je geen kind, maar dan ben je een slaaf. En een slaaf die gehoorzaamt zijn meester uit dwang. Of omdat hij bang is om gestraft te worden. En Paulus zegt, die slavengeest, die leidt alleen maar tot angst. Je moet dit doen, je moet dat doen, want als ik het niet doe, wat gaat er dan gebeuren? Ja, dan word ik gestraft. En dan ga ik misschien zelfs verloren, dan ga ik voor eeuwig naar de hel, want ik heb gezondigd. Nou, dan ben je een slaaf, zegt Paulus. Dan ben je een slaaf die bang is voor zijn meester. Een slaaf die elk moment een tik kan krijgen, of met de zweep kan krijgen. Maar God wil geen slaven. God wil kinderen. En u vraagt, ja, maar hoeven kinderen dan niet te gehoorzamen? Ja, zeker wel. Zeker wel. Maar als kinderen hun ouders gehoorzamen, dan doen ze dat, als het goed is tenminste, dan doen ze dat uit een andere geest. Geen slavengeest, maar de Heilige Geest die ze leert roepen, Abba, lieve Vader. De wet is niet afgeschaft. En We schrappen Psalm 119 niet uit de Bijbel en de 10 geboden ook niet. Wet is niet afgeschaft. En toch is de wet wel voor Gods kinderen, voor de gelovigen van karakter veranderd. Het is een liefdewet geworden. Dan doe je de wil van God uit liefde, van binnenuit. We hebben het gezongen, uit dank, gun door het geloof in Christus krachten om die geboden te doen uit dankbaarheid. Want die wet die komt dan niet langer meer van buitenaf naar je toe. Van je zult dit en je mag niet dat. Nee, in de wedergeboorte gaat de Heilige Geest de wet van God in je hart schrijven. Dat is de belofte van God, dat wil hij doen. Ja, dat lees je al bij Jeremia en bij Ezechiël. Ik zal mijn wet in hun binnenste geven. Dat is het nieuwe verbond. Ik zal mijn wet in hun binnenste geven. Dan ga je van binnenuit verstaan wat de psalmdichter zegt, ik draag uw heilige wet die gij de sterveling zet in het binnenste ingewand. En dan begrijp je wel, zoals de psalmdichter zingt over de wet van God, dat hoort helemaal niet thuis in dat eerste stuk van de catechismus. Waar het gaat over de kennis van onze ellende, maar het hoort thuis bij het derde stuk, het stuk van de dankbaarheid. Ook die psalmdichter, al leeft hij in de tijd van wat wij noemen het Oude Testament, hij heeft de barmhartigheid en de liefde van God mogen ervaren. Nu weet hij dat hij nog altijd leiding nodig heeft, dat hij nog altijd onderwijs nodig heeft, ook na ontvangen genade. Zo is dat. Als je genade leert kennen, dan ga je ook ontdekken wat een dwaalziek hart je. De dichter van Psalm 119 die sluit er deze psalm mee af. Hè? Hij zegt: gelijk een schaap heb ik gedwaald in het rond. Het is met dat dwalen echt niet afgelopen als je door de herder bent opgezocht en opgeraapt. Moet je opletten hoe vaak de psalmdichter de Heere vraagt om onderwijs in zijn wegen, maar ook om zijn hart tot die wegen te richten en om de kracht om die wegen te gaan. Je hebt het steeds weer nodig, je hebt steeds weer die leiding nodig. Dat de Heer je de weg wijst. Voortgaande leiding. Ik vind het opvallend, hè, dat de dichter heel vaak spreekt in deze psalm. En ik zei al met name dat vierde couplet. Dat de dichter heel vaak spreekt over de wet van God als een weg. Een weg. En ook in onze tekst. Hè. Dan zegt hij dat in de weg van uw getuigenissen verblijd ik mij meer dan in alle bezit. Gods wet is een weg. Dus de Heere geeft ons niet een dik handboek ethiek in handen, waar alle antwoorden pasklaar in staan voor alle denkbare situaties van ons leven. Zodat je als het ware in je bijbeltje achterin een index in inhoudsopgave even kunt zien als je tegen een probleem oploopt. Van even kijken, wat zegt de Bijbel daarover? Oh, dat staat daar zo. Zo werkt het niet. Zo gaat het niet in de omgang met Gods woord. Als je leeft bij het woord van God, dan wandel je over de weg van Gods getuigenissen. En dat wil ook zeggen, je bent er nooit klaar mee. Je kunt nooit in je levensdagen zeggen, nou weet ik precies hoe het moet. Nou weet ik hoe het moet. Heilig leven voor het aangezicht van God. Ons leven is trouwens anno 2013 zo ingewikkeld geworden. En er zijn zoveel vragen die anders zijn dan de vragen in de tijd van de Bijbel. Die toen nog helemaal niet aan de orde waren. Dat je niet op alle vragen pasklaar antwoord vindt. En daarom hebben we naast het woord van God ook de geest van God nodig. En daarom zingen we dat met Psalm 25. Heer, maak mij uw wegen door uw woord en geest bekend. We hebben de Heilige Geest nodig om ons een nieuw hart te geven, dat de wet van God bemint, maar ook om ons te leren hoe we in zijn wegen moeten wandelen. En hoe je de wet van God heel concreet en heel praktisch in je leven moet toepassen. En dat is niet altijd makkelijk, hoort u mij niet zeggen. Hoe moet je bijvoorbeeld denken over een donorcodiciel? Dat is, ik hoorde het afgelopen week ook op de reclame. Elke donor moet een nieuwe donor aanbrengen. Hoe moet je daarover denken als iemand hierop aanspreekt? Hoe sta je dan als christen tegenover? En heb je al een donorcodiciel ingevuld en opgestuurd? Ja of nee? Sommigen zijn ervoor en anderen zijn er tegen. En bijvoorbeeld in welke omstandigheden mag je nou werken op zondag? En hoe moet je omgaan met social media? En zo kunnen er heel veel vragen zijn waar je het antwoord niet regelrecht op terugvindt in de Bijbel. En soms dan moet je tastend en zoeken naar de wil van God in je leven. Dat vraagt om heel veel gebed, om de leiding van Gods geest. De apostel Paulus die schrijft in een van zijn brieven over het onderscheiden wat de wil van God is. Romeinen 12. Onderscheiden wat de wil van God is. En dan gebruikt hij in het Grieks een woord dokimazo. En dat betekent zoiets als onderzoeken, testen, een tastend zoeken. Soms daar kom je christenen tegen die de indruk wekken dat ze een directe lijn naar boven hebben. En die denken de wil van God zo heel direct in kaart te kunnen brengen. Dit is goed en dat mag niet. De Bijbel heeft het over een biddend en tastend zoeken om de wil van God te mogen doen. Kijk, sommige dingen zijn klip en klaar. Hè? Daar hoef je niet moeilijk over te doen. Sommige dingen die zijn heel helder en duidelijk. Maar er zijn ook dingen in je leven waar je echt moet zoeken. Vanuit de levende omgang met God. Want gemeente, de wil van God, die kom je pas echt aan de weet als je de verborgen omgang met de Heer mag kennen. En hoe dicht je nou bij God mag leven. des te meer komt er ook in je leven, in je hart, die fijngevoeligheid om zijn wil te kennen. En dan leef je niet in duister. En dan wijst de Heer je de weg. En dat geeft een geweldige rust. Dat is het mooiste wat er is. De dichter van Psalm 119 heeft de wet van God leren kennen als een schat. Daar is hij mee bezig. Dag en nacht. Niet met de vraag hoe hij meer geld kan verdienen. Niet met de vraag hoe hij zijn netwerk kan uitbreiden. Maar hij is bezig met Gods getuigenis. En hij sluit ze in zijn hart, staat er in vers 11. En hij zegt ze met zijn lippen op, vers 13. Hij mediteert erover in zijn gedachten, vers 15. Het woord van God is voor hem als een schat die hij telkens weer bewondert en waar hij steeds dieper in probeert binnen te dringen. Nou, gemeente, dat gezegd zijnde, kan ik me toch nog steeds wel voorstellen dat er hier iemand in de kerk is die denkt, ja, maar ik snap het toch nog niet. Hoe kan je nou vrolijk zijn over de wet van God? Want dat is toch eigenlijk een diep ernstige zaak. Want niemand kan die wet toch houden. En dat lees je ook in een van de psalmen. Hè? Er is niemand die goed doet, ook niet één. God ziet uit de hemel op aarde en hij kijkt, is er iemand die volgens mijn wet leeft? En hij vindt er geen één. In de wet houdt God ons een spiegel voor. En dan laat hij me zien dat er zoveel bij mij aan mankeert. Gods wet verheugt me niet, maar die wet die verbrijzelt me, die klaagt me aan, die veroordeelt me. Ja, maar dan moet u toch niet vergeten wat ik daar straks zei, namelijk dat spreken over de wet in Psalm 119, dat thuis hoort in het stuk van de dankbaarheid. Die wet die geeft een diepe blijdschap. En weet u waarom? Omdat Gods kind, en daar wist die dichter van Psalm 119 veel minder van dan wij vandaag. Maar die wet van God, die ontvang je uit de hand van de Heer Jezus als een vervulde wet. En nogmaals, daar had die dichter van Psalm 119 lang zoveel zicht niet op als wij dat vandaag kunnen hebben vanuit het Nieuwe Testament. Ons wordt in het evangelie verkondigd dat de heilige wet van God in de Heer Jezus Christus een vervulde wet is. Waar die wet mij aanklaagt. Waar ik gebogen ga onder de vloek van de wet, mag ik de stem horen van hem die zegt, kom tot mij, allen die vermoeid en belast bent. Ik geef je rust. Rust. Weldadige rust. Die rust, dat weet ik, maar ik hoef mijn zaligheid niet zelf te verdienen. Die zware last van het te moeten en het niet te kunnen, die last die wordt me afgenomen. Hij zegt, maar ik heb het voor u gedaan. Ik heb het voor u gedaan. Je hoeft niet langer onder dat zware juk gebogen te gaan. Je hoeft niet langer je af te peinzen en te piekeren hoe je het ooit met God weer goed moet krijgen. Ik heb het voor u gedaan. Maar gemeente, als Christus dat zware pak dan van je schouders heeft genomen, dan, ja, je moet natuurlijk wel de tekst uit laten spreken, je moet de Heer Jezus uit laten spreken. Als hij dat pak van je schouders heeft genomen, dan legt hij er vervolgens wel een juk op. Een juk op je schouders. Zijn juk legt hij op je schouders. Neem mijn juk op u. Wat is dat voor juk? Nou, dat kan maar één ding betekenen. Het juk van zijn geboden. En die geboden zijn niet zwaar, zegt Johannes. Die zijn niet zwaar, niet voor degene die hem lief hebben. Niet voor degene die hem mogen kennen als zalig maken, die gebogen heeft onder de vloek van de wet. Dan krijg je uit de handen van de Heer Jezus, dan krijg je een zacht juk opgelegd. Een vervulde wet. Dat is het zachte juk, een vervulde wet. En zoals het ook was met het volk Israël trouwens na de bevrijding uit Egypte. Hè? Die wet van de 10 geboden, hè, die reisde mee met dat volk, met dat verloste volk. Maar die wet die reisde mee op een heel bijzondere manier. Die wet die ging mee onder het verzoendeksel. Want die wet, die twee stenen platen die werden bewaard in de ark van het verbond onder het verzoendeksel. En zo is het ook vandaag. De wet die reist mee met Gods kerk. Zeg niet dat die wet is afgeschaft. Maar die wet die reist mee op zo'n manier dat die wet niet langer vervloekt en verdoemt. Hoe vaak ik ook struikel, hoe vaak ik ook val, maar het is een wet die ons de weg wijst. Ik zal u leren hoe u wandelen moet in de richting van, ja, van het beloofde land. Hoe lief heb ik uw wet. En niemand heeft die liefde zo gehad als de Heer Jezus. Hij zegt het ergens, het is mijn eten en mijn drinken om de wil van mijn Vader te doen. De Heer Jezus, hij is de ware bar mitzwa. Hij is de ware zoon der wet. Hij had, ja, die vreugde der wet, die heeft hij op volmaakte wijze gekend. Hij heeft de liefde voor Gods wet getoond op Golgotha. Daar heeft hij druk van de wet gedragen. Daar kwam de zwaarste last op de zwaarste schouders. De last van onze ongerechtigheden, die heeft de Vader op hem doen aanlopen. En dan vraag ik het vanochtend, en u begrijpt dat is dan de hamvraag. Mag u hem kennen? Als uw zaligmaker, als jouw zaligmaker, die ook uw en jouw zonde droeg op Golgotha. En die gebogen ging onder dat allerzwaarste juk, het juk van het kruis. Vloekhout. Als je hem zo kennen mag, dan zegt hij het tegen u en tegen jou. Neem mijn juk op je. En dan ga je in gemeenschap met de Heer Jezus, in de geloofsvereniging met hem, dan ga je vrucht dragen. Vruchten uit hem in dit leven nog lang niet volmaakt, dat weet ik, nog lang niet volmaakt. De catechisme zegt zelf, er is maar een klein beginsel van de nieuwe gehoorzaamheid. Dat is trouwens iets wat heel vaak verkeerd wordt aangehaald. Hè? Dan wordt er gelezen een klein begin van de nieuwe, maar er staat niet dat je maar een klein begin hebt van een nieuwe gehoorzaamheid, dan zou het iets van ons zijn. Dat wij een begin maken in dit leven. Maar dan komt er niet veel van terecht. Maar er staat een klein beginsel. En dat is iets levens. Dat is iets van de Heere. Dat is als een zaad dat de Heere, ja, in je hart legt, in jouw hart legt. Hoe klein het ook mag zijn, maar het leeft. En er zit groei in en er zit voortgang in. Een nieuw levensbeginsel. En dan groeit dat verlangen in je hart om heilig voor God te leven. Je wordt zo vaak nog geconfronteerd met jezelf. En met al dat verkeerde in je leven. Je hebt er soms zo'n pijn en zo'n verdriet van. En het lijkt alsof het niet beter wordt. En toch aan de andere kant, dat verlangen, dat is het toch ook. Dat verlangen om echt dicht bij God te leven. En naar zijn wil te leven. Het is nu nog maar een beginsel. Straks in de openbaring van het Koninkrijk van God, dan zal het tot volle bloei komen. En nu moet je vaak nog zeggen, Heer, u hebt onze blijdschap niet groot gemaakt. En toch het beginsel van de eeuwige vreugde is in je hart. En straks dan zal die blijdschap, zegt de psalmdichter, ten hoogste toppunt stijgen. En waarom? Waarom zullen Gods kinderen, ik hoop ook u en jij, waarom zullen we straks zo blij zijn? Omdat we in de hemel zijn. Omdat we in het Koninkrijk van God zijn. Nee, we zullen zo blij zijn, omdat we dan helemaal zullen zijn als Christus, herschapen naar zijn goddelijk beeld. En er zal geen Torah-opschrift meer nodig zijn. Daar zal die wet geschreven staan in de harten van al Gods kinderen. En dan zal voor ieder die hier in beginsel Gods wet heeft liefgekregen, dan zal het daar worden vervuld. Mijn ziel u opgedragen wil u alleen behagen. Mijn liefde en ijver brand. Ik draag uw heilige wet die u de sterveling zet in het binnenst ingewand. Amen. Zing met elkaar gemeente die psalm, psalm 40. En daarvan het vierde vers, psalm 40 vers 4. Brandofferen, nog offer voor de schuld, voldeden aan uw eis nog eer. Toen zeide ik, zie ik kom, o Heer. Gemeente, in onze voorbeden willen denken aan broeder Vis, die een benoeming tot bezoekbroeder in beraad heeft. Laten we samen de Heere danken en bidden. Heere, wij komen u heel hartelijk danken voor uw woord dat zo rijk is, omdat het vol is van de Heer Jezus Christus. De rol van het boek is met zijn naam vervuld en niet alleen maar het Nieuwe, maar ook het Oude Testament. We danken u, Heer, uw God, voor het evangelie, dat hij zijn leven gaf tot een zoenoffer voor onze zonde, dat hij de straf op onze wetsovertredingen gedragen heeft. Maar Heer, we danken u ook dat uw genade een dubbele genade is, dat u ook ons leven wilt vernieuwen, dat u uw wet in onze harten schrijft, opdat we die uit liefde en dankbaarheid zouden onderhouden. Heere, geef dat dat werkelijkheid mag zijn voor ieder van ons, jong en oud. We kunnen er nooit te jong in ons leven mee beginnen. U roept ons allemaal om te leven uit het offer van Christus en om door de genade van uw Heilige Geest ook te leven uit dat kindschap. Die geest van het kindschap, waardoor we u als vader leren kennen en ook in kinderlijke liefde en kinderlijk vertrouwen en kinderlijke gehoorzaamheid leven. Heere, geef dat dat in ons leven werkelijkheid mag zijn, dat dat zichtbaar mag worden, ook naar anderen toe, ook naar hen die nog buiten staan. Dat ze het verschil kunnen zien, Heere, dat ze zien dat bij ons geen wetticisme is. Maar dat we het nauw nemen omdat u ons lief bent. En dat we laten zien, Heere, dat wij niet dwalen in een doolhof. Een doolhof van het moderne, het postmoderne leven. Maar, Heere, dat u ons de weg wijst. En we bidden u daarom, Heere. Leert u ons de weg die wij gaan. Ook onze jonge mensen die te maken hebben met een gigantische keuzelast. Op wie er veel afkomt. Zoveel te kiezen, zoveel te doen. Heere God, geef dat ze hun antenne zullen richten op u, op uw woord. En dat ze mogen ervaren dat u leiding geeft. We bidden u voor allen, Heere, die voor moeilijke beslissingen staan. We bidden u, wijst u de weg. We bidden u voor broeder Vis, benoemd tot bezoekbroeder. En Heere, we willen u vragen, leert u ook hem de weg door u bepaald? U kent het verlangen van de gemeente dat hij zijn benoeming mag aanvaarden. Wilt u zijn hart neigen tot het mooie werk van het pastoraat? Maar geef hem bovenal uw geest, opdat hij daarin uw weg mag gaan. We bidden u voor de predikant, dominee van Roest, voor de broeders van de kerkenraad, de andere ambtsdragers, voor allen die in de gemeente mogen betrokken zijn bij het werk in de gemeente. Gedenk uw kerk landelijk, wereldwijd, ook daar waar uw gemeente, uw kerk, wordt vervolgd en verdrukt. Gedenk onze overheid. Akkoord dat gesloten is, Heere God. Heere, wilt u wijsheid geven aan allen die in hoogheid zijn. De ministersploeg, het kabinet. Ook onze koning Willem-Alexander, zijn vrouw en allen die bij hen horen. Gedenkt u de volken van deze aarde, in het Midden-Oosten, in andere delen van deze wereld. We denken aan de vluchtelingen. We horen verschrikkelijke berichten van mensen die op de Middellandse Zee omkomen, omdat ze hun land proberen te ontvluchten. O Heer, ontfermt u zich over deze schepping, uw schepping, een wereld die bloedt uit duizend wonden. We zien uit naar de komst en de voltooiing van uw koninkrijk, Heer. Geef dat we dat biddend zullen inwachten. En dat we door het geloof in de Heer Jezus van dat koninkrijk en van die gezegende koning eeuwig onderdanen mogen zijn. Brengt u ons nu veilig thuis en breng ook vanmiddag uw gemeente weer samen. Om Jezus wil. Amen. We zingen met elkaar gemeente Psalm 19 en daarvan het vijfde en zevende vers. Des Heren vrees is rein. En vers 7, weerhoud, o Heer, uw knecht, dat hij zijn hart niet hecht aan dwaze hovaardij. Gemeente, verhef uw hart tot God, ga heen in vrede. Ontvang de zegen van de Heere en wees ook zelf een zegen. De genade van onze Heere Jezus Christus, de liefde van God de Vader en de gemeenschap van de Heilige Geest zij met u allen. Amen.